Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom vanochtend hier in de Paulskerk. Ook van harte welkom als u hier te gast bent of deze dienst thuis meekijkt. De voorganger vanochtend is dominee Hagedijk uit Rotterdam. Hartelijk welkom dominee. En de organist is de heer Roggeveen. Vanavond om 7 uur gaat onze eigen wijkpredikant dominee van den Berg voor. Volgende week zondag 7 juli wordt in de diensten het heilige avondmaal gevierd. Beide diensten worden dan geleid door dominee van den Berg. Vanochtend is er kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 tot en met 8 van de basisschool. Er is in de dienst alleen een digitale collecte. Bij de uitgang is er een mogelijkheid om fysiek te geven. Tijdens het digitale collectemoment in de dienst worden de collectedoelen en de mogelijkheid hoe te geven nog nader toegelicht door de diaken van dienst. De bloemen naast mij zijn vandaag bestemd als bemoediging en groet voor mevrouw Trudy Pietersen, wonend aan de Bentpoldererf. Omdat de bloemen een groet van de gemeente zijn, zou het fijn zijn als deze door een gemeentelid worden gebracht. Wilt u de bloemen wegbrengen? Dan kunt u zich na de dienst melden bij de diaken van dienst, de heer Wim Becker. Daarnaast gaat er deze week een kaart als bemoediging en groet van de gemeente naar mevrouw meneer De Groot, wonend aan de Anna van Hensbeek-singel. Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten onder het genot van koffie, thee en limonade hier achter mij in de brug. Van harte uitgenodigd. Mijn naam is Jan de Graaf en ik ben vandaag uw ouderling van dienst. Als u vragen heeft over onze wijkgemeente of over deze dienst, dan sta ik u na de dienst graag te woord. Graag breng ik nog 2 aangekondigde activiteiten die in de zondagsbrief zijn vermeld extra onder de aandacht. Op zaterdag 14 en zondag 15 september is het startweekend als opening van het nieuwe kerkelijk seizoen. Noteert u deze alvast in uw agenda. Ook doen we een beroep op u voor de organisatie. Het zou fijn zijn als u wilt helpen bij de voorbereiding van het weekend. U kunt daarvoor contact opnemen met Rien Trouwborst. In de laatste week van de zomervakantie is er weer de vakantie Bijbelweek met activiteiten voor kids, tweens en tieners. Kinderen kunnen hier zich inmiddels voor aanmelden, maar ook hier worden nog vrijwilligers voor gezocht. Meer informatie met een QR-code en een link naar de website vindt u in de zondagsbrief. Deze dienst beginnen we met het zingen van Psalm 139, vers 1. Namens de kerkenraad wens ik u en ons allen een gezegende dienst.
Ja, we zingen inderdaad uit het nieuwe liedboek 283, ja, zoals aangegeven. Laten we stil worden en ons in de stilte richten op God. Ook vanmorgen bemoedigen wij elkaar en belijden wij dat onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt van generatie op generatie tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen nooit loslaat. En ik groet u, genade voor u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer door de Heilige Geest. Amen. Wij luisteren vanmorgen naar Handelingen 7, horen over Stefanus, de eerste martelaar van de kerk, die zo op de valreep van het sterven ook nog bidt voor zijn vijanden. Maar ook zegt: in uw handen, God Almachtig, beveel ik mijn geest. Een gebed uit Psalm 31. Die psalm gaan we nu met elkaar zingen, versen 1, 3 en 4. Op deze plek zoeken we Gods nabijheid en naderen we ook tot God. En Dat doen we straks ook in gebed. En voor we dat doen willen we ons eerst spiegelen aan zijn bedoeling met ons leven. En dat doen we door enkele woorden van de apostel Paulus tot ons te nemen. Woorden die hij schreef aan de gemeente in Galaten. Woorden die we horen met betrekking op onszelf en ook op onze gemeente. En de apostel Paulus die schrijft dit. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid. Afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie, woede, gekonkel, geruzie, rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen en nog veel meer van dat soort dingen. Dus Paulus heeft niet een heel positief beeld van de mens. En ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. En wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. En wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. We zingen uit Hemel Hoog 491. Laten we samen bidden. Heer onze God, Vader in de hemel, hier zijn we gekomen vanmorgen in uw huis, samen geroepen als gemeente van u, Heer Jezus Christus. En we zijn hier gekomen als heel verschillende mensen, en ook in onszelf zijn wij al verschillend, in de rollen die we hebben, in de verschillende ikken die we in onszelf hebben en het gesprek voeren in ons. Zijn we de ene keer meer dit en de andere keer meer dat. En vanmorgen komen we om opnieuw aangesproken te worden als mensen van u, Heer Jezus Christus. Als mensen die begonnen zijn bij uw opstanding. Mensen die geloven en hoop hebben, die uitzien naar uw toekomst. Voor wie deze wereld in een nieuw licht is komen te staan. En omdat we dat ook wel makkelijk kwijtraken, zijn we hier weer bij elkaar vanmorgen. Om dat opnieuw in ons te laten groeien, die overtuiging. Om dat opnieuw meer te zijn ook, als gelovigen. En wij danken u voor deze plek. Want juist in de wereld waarin alles zo verandert steeds, de trends elkaar opvolgen, dreigingen komen en gaan, nieuwsitems vandaag alle aandacht krijgen en morgen al vergeten zijn, klinken hier op deze plek heel vertrouwde woorden. Zingen we vertrouwde liederen, bidden we oude gebeden van geloof dat onveranderd wacht op u. En daarom bidden we om uw geest, om uw aanwezigheid in ons midden. En wilt u ook die overtuiging in ons hart geven dat dat echt kan, dat u de levende bent en ook echt in ons midden kunt zijn en ons opnieuw kunt aanspreken. Zodat we ook geloviger weer van hier straks weggaan. En ook overtuigd raken dat wat we hier met elkaar gaande houden, dat dat ter zake is. Dat het ergens over gaat. Dat het goed is om ons leven met elkaar te delen. Dat we ons niet te goed voelen voor elkaar. Dat het ons innemend maakt om in de kring rondom het evangelie te staan en zo uit te zien naar uw toekomst, uw bedoeling met deze wereld, met ons leven. Wees zo in ons midden en spreek door uw geest en door uw woord. Zo bidden wij in Christus Jezus' naam. Amen. De kinderen die mogen naar voren komen, dan kom ik even naar beneden. Kijk aan. Zo, wat goed dat jullie er zijn. Wat leuk. Dat was leuk. Als ik ergens anders ga preken, zijn er altijd wel weer andere kinderen. Altijd andere clubjes kinderen die dan naar voren komen. En dat is hartstikke leuk om te zien. Hoe gaat het met jullie? Gaat het goed? Ja? Mooi. Heel fijn. Ik ga niet vertellen waar jullie het straks over hebben, maar ik hou het even bij waar het hier straks over gaat. Met de grote mensen. We gaan het hebben over woede. Wat is dat, woede? Weet jullie dat? Weet iemand dat? Wat is woede? Wil je het zeggen? Wat is dat? Ben je dan blij of ben je dan juist boos? Ja, jij zegt het al, ja. Wie is wel eens boos? Ja? Is je wel eens boos? Ja, wat doe je dan als je boos bent? Wil je het zeggen? Wat doe je dan? Kijk, hoe kijk je dan? Doe eens voor. Moet je zo even opzij. Ja, heel donker. Kijken jullie allemaal eens boos. Ja. Wij hebben thuis een regel. Als kinderen boos zijn, dan mogen ze niet grillen. Want dat doen ze graag. Maar ze mogen wel met hun voet op de grond stampen. Dus doe maar even, want het klinkt hier heel goed, denk ik. Of nee, ja, het is net daarboven. Hè? Het valt nog mee. Dus met de voet op de grond stampen, dat mag. Ja. Nou zijn de mensen in de Bijbel soms ook wel eens boos. Een keer zijn de leerlingen van Jezus boos omdat ze naar een stad gaan en daar zijn ze niet welkom. En dan zeggen ze, Jezus, zullen we bidden om vuur uit de hemel? Wat zou dat betekenen? Even kijken, iets van die oudere kinderen. Wat betekent dat vuur uit de hemel? Wat bedoelen ze dan? Met iemand van de grote mensen dat? Natuurlijk, hè. Er was een filmpje bij de NOS. Van gisteren was er een wedstrijd van in Duitsland. Toen is de wedstrijd stilgelegd, want er was vuur uit de hemel, geloof ik. Het was noodweer, dus het bliksemde nogal. En dat is waar de leerlingen van Jezus ook om vragen. Om vuur uit de hemel, om een bliksem die zo, boven zo op je hoofd komt. En dat overleef je natuurlijk niet. Dat is wel gek natuurlijk, dat ze dat vragen aan Jezus. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Jezus zegt, nee, dat gaan we niet doen. We bidden niet om vuur uit de hemel. Om die woede, dat is niet goed. Maar er is wel een lied, een kinderlied in de kerk, dat gaat over vuur uit de hemel. Dat is een heel vrolijk deuntje. Vuur uit de hemel maakt vuur in mijn hart. En dat gaat over de Heilige Geest. Dat als de Geest van God uit de hemel komt, dan is dat ook vuur. Dan hebben de mensen allemaal vuur op hun hoofden. En die maakt ons juist vriendelijk. En aardig en geduldig. Dus dat is een ander vuur uit de hemel. Daar gaan we nu een lied over zingen. En in de preek gaat het straks dus over woede en over zachtmoedigheid. Over die twee naast elkaar. En jullie gaan het volgens mij hebben over de talenten. Dus. Nou, gaan we eerst het kinderlied zingen. En dan hebben jullie de kindernevendienst. Ook een hele goede tijd daar dan. Zien we jullie straks weer terug. We lezen uit Handelingen 6 en 7 over Stefanus. Het stond een aantal weken geleden op het alternatieve spoor van het leesrooster. Volgens mij was het hier niet over gegaan, ik had even gekeken. Over de vroege kerk dus, Handelingen. Er is dan al meteen ook weerstand, verzet vanuit de omgeving, maar ook van binnenuit, het verhaal van Ananias en Safira. Maar ook hier heel duidelijk dus vanuit de omgeving. Stefanus, het verhaal van hem lezen we nu. Het gaat over zijn dood, de eerste martelaardood van de kerk. We lezen hoofdstuk 6 vanaf vers 8. Stefanus verrichtte dankzij Gods genade en kracht grote wonderen en tekenen onder het volk. En enkele leden van de synagoge van de vrijgelatenen, waartoe ook Joden uit Cyrene en Alexandrië behoorden, evenals Joden uit Sicilië en Azië, kwamen echter in verzet en begonnen met hem te redetwisten. Maar ze konden niet op tegen zijn wijsheid en tegen de geest die hem bezielde. Daarop zetten ze anderen ertoe aan te verklaren dat ze hadden gehoord dat Stefanus Mozes en God had gelasterd. En ook het volk hitsten ze op, evenals de oudsten en de schriftgeleerden. Ten slotte namen ze Stefanus gevangen en brachten hem voor het Sanhedrin. Ze lieten valse getuigen komen die verklaarden: deze man keert zich steeds weer tegen de tempel en de wet. Want we hebben hem horen zeggen dat Jezus van Nazareth de heilige plaats zal afbreken en de gebruiken die Mozes ons heeft overgeleverd zal veranderen. En alle leden van het Sanhedrin vestigden hun blik op Stefanus en zagen dat zijn gezicht leek op dat van een engel. De hoge priester vroeg: is dat waar? En Stefanus antwoordde: broeders, vaders van ons volk, luister naar wat ik u te zeggen heb. Toen onze voorvader Abraham nog in Mesopotamië woonde, voordat hij zich in Charan vestigde, verscheen God in al zijn luister aan hem en zei: trek weg uit je land, verlaat je familie en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Toen trok Abraham weg uit het land van de Chaldeeën en vestigde zich in Charan. En na de dood van zijn vader bracht God hem naar dit land waar u nu woont. Hij gaf hem hier zelfs niet het kleinste stuk grond in eigendom, maar beloofde wel dat hij en zijn nakomelingen het eens in bezit zouden krijgen, ook al had hij toen nog geen zoon. God zei tegen Abraham dat zijn nakomelingen 400 jaar in een vreemd land zouden wonen, waar ze in slavernij zouden leven en slecht behandeld zouden worden. Maar, zo luiden Gods woorden, het volk dat ze als slaaf zullen dienen zal ik straffen en daarna zullen ze wegtrekken en mij vereren op de heilige plaats. Dan maken we een sprongetje in deze toespraak, deze preek van Stefanus. Hij eindigt hier met een verwijzing naar de heilige plaats. En dan pakte het leesrooster het weer op in vers 44, waar het weer verder gaat over de heilige plaats. Onze voorouders hadden in de woestijn de verbondstent bij zich, gemaakt in opdracht van de engel die Mozes met Mozes sprak, naar het ontwerp dat Mozes had gezien. En onze voorouders hadden deze tent bij zich toen ze onder leiding van Jozua het land veroverden van de volken die God voor hen verdreef. Dit duurde tot in de tijd van David. En David werd door God begunstigd en vroeg om een heiligdom voor het volk van Jacob. Maar het was Salomo die voor God een tempel bouwde. Toch woont de Allerhoogste niet in een huis dat door mensenhanden is gemaakt, zoals de profeet zegt: de hemel is mijn troon, de aarde mijn voetenbank. Hoe zouden jullie dan een huis voor mij kunnen bouwen, zegt de Heer, een plaats waar ik kan rusten? Heb ik dit alles niet met eigen handen gemaakt? En dan richt Stefanus zich weer dus tot die leden van het Sanhedrin: maar u bent halstarrig, onbesnedenen van hart en van oren. Steeds weer verzet u zich tegen de Heilige Geest, zoals uw voorouders ook al deden. Wie van de profeten hebben uw voorouders niet vervolgd? Degene die de komst van de rechtvaardige aankondigden, hebben ze gedood. En zelf hebt u nu de rechtvaardige, Jezus, verraden en vermoord. U die de wet ontvangen hebt door de tussenkomst van de engelen, maar er niet naar hebt geleefd. Toen ze dit hoorden, werden ze razend op hen. Ze knarsten tanden van woede. Maar vervuld van de Heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God en Jezus die aan Gods rechterhand stond. En hij zei: ik zie de hemel geopend en de mensenzoon die aan Gods rechterhand staat. Maar ze schreeuwden en tierden, hielden hun handen voor hun oren en stormden met ze allen op hem af. En ze dreven hem de stad uit om hem te stenigen. De getuigen gaven hun mantel in bewaring bij een jonge man die Saulus heette. Terwijl Stefanus gestenigd werd, riep hij uit: Heer Jezus, ontvang mijn geest. En hij viel op zijn knieën en riep luidkeels: Heer, reken hun deze zonde niet aan. En na deze woorden stierf hij. In de preek richten we ons met name op vers 55. Maar vervuld van de Heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God en Jezus die aan Gods rechterhand stond. We gaan nu eerst zingen weer. Of nee, nee, nee. Kijk, we gaan gewoon met de preek beginnen. Dus u kunt zich nog even verzitten, dan zoek ik de preek op. Dus vers 55 met name. Ja, gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters. Heb je wel eens meegemaakt dat je opeens voor jezelf moest opkomen? In een vriendengroep of op een familieverjaardag? Dat het best gezellig is, maar opeens krijg je een verwijt naar je hoofd geslingerd. Of een opmerking. Het is bij jou ook altijd hetzelfde liedje. En als bij zulke verwijten woorden vallen als altijd of nooit, dan worden de dingen ook al heel gauw heel groot. Je hebt mama daar nooit opgezocht. Ja, maar jij hebt makkelijk praten, want jij hebt altijd enzovoorts. En ik denk dat we het allemaal wel eens meemaken dat dat gebeurt. En als mensen je echt iets te verwijten hebben, als er bijvoorbeeld een gerucht over je rondgaat, mensen onterecht een bepaald beeld van je hebben, dan kun je jezelf soms ook maar beter niet verdedigen. Want als je dat gaat doen, maak je de dingen niet altijd beter, maar soms alleen maar slechter. Dan kun je maar beter wachten tot er iemand is die het voor je opneemt. Maar zo iemand moet er dan wel zijn natuurlijk. Stefanus, leidinggevend figuur in de vroege kerk, wordt ook beschuldigd, vals beschuldigd. Stefanus is een volgeling van Jezus geworden, is mee gaan doen in die jonge Jezusbeweging. In Handelingen 6 komen we hem voor het eerst tegen, krijgt hij een leidinggevende taak. En Lucas is heel lovend over hem, want Stefanus is iemand die is vol van de kracht en de genade van God. En we lezen in vers 8 van hoofdstuk 6, dat hij grote wonderen, tekenen verricht onder het volk. Dus iemand in wie God heel erg duidelijk aan het werk is. Maar er is een groepje van Joodse mensen die met hem in discussie gaan. En er ontstaat een wat vervelend gesprek al gauw. En het blijkt dat ze niet opgewassen zijn tegen Stefanus, die ontzettend slim is. Dat benadrukt Lucas een aantal keer. En natuurlijk ook de wind van de geest de rug heeft. En omdat het dus niet lukt om hem eigenlijk onder de tafel te praten, gaan ze het op een andere manier proberen. En ze gaan hem vals beschuldigen. Ze gaan hem dingen verwijten. En ze zeggen dat hij Mozes en God heeft gelasterd. En dan ontstaat er natuurlijk al gauw een rumoer. Boze mannen die naar hem wijzen. En het lijkt een beetje uit de hand te lopen. Leidinggevende figuren, stel ik me zo voor, die naar voren komen lopen om eventjes hun taak te pakken en te bemiddelen. Laat mij maar even, wat is hier aan de hand? En dan al heel gauw wordt Stefanus meegenomen naar de Joodse raad, het Sanhedrin. Ja, het gaat eigenlijk heel snel, hoe Lucas er zo over schrijft. En je moet het eigenlijk een beetje voor je zien. Zo'n intimiderende stoet van mensen. Zo'n zaal vol met belangrijke mannen. Die allemaal zo rondom Stefanus zijn gaan staan, die in zijn eentje is. En die dan eigenlijk het schijnproces voortzetten. En er zijn weer valse getuigen, die komen naar voren. En ze zeggen, deze man keert zich steeds weer tegen de tempel en tegen de wet. En dan ga je ze allemaal naar Stefanus kijken. En dan staat er dat zijn gezicht leek op dat van een engel. Het is een opmerkelijk zinnetje. Ik weet niet zo goed wat je je daarbij voorstelt. Straalt hij een soort engelengeduld uit? Of heeft Stefanus hier de uitstraling van iemand die zo ontzettend boven de situatie staat? Van die ruzietjes in vriendenkringen of in familiesferen. Als er wat gedoe is op een verjaardag of zo, dan heb je ook altijd wel een paar mensen die zo ontzettend boven de situatie staan. Hier ga ik me niet mee bemoeien. Ik ga wel even wat te drinken halen. Zo'n uitgestreken gezicht. Is dat misschien wat Stefanus hier heeft? Nou, ik denk eigenlijk aan iets anders bij dat engelengezicht. Het doet mij denken aan Mozes, die in het Oude Testament zo heel dicht bij God is op de berg, dat als hij van de berg afkomt, dat zijn gezicht daarvan straalt. Ik vermoed dat dit hier ook zo een beetje gaat. Dat Stefanus zo dicht bij Jezus is, in de woorden die hij spreekt, dat hij al iets van Jezus uit gaat stralen. Weet je, zoals het lied dat we zongen, verander ons naar uw evenbeeld, zodat Christus licht in ons zichtbaar is. Of ik denk aan iets anders, aan woorden van Paulus, die schrijft ergens dat als wij sterven, dat we allemaal in een oogwenk veranderd zullen worden. Gebeurt dat hier misschien bij Stefanus al een beetje? Dat hij hier al zichtbaar verandert, dat zijn dood eraan komt. Al langzaam een beetje gaat gloeien richting het heilige. Nou goed, ik weet niet precies wat het is. Het is natuurlijk wel interessant. Maar waar het Lucas vooral over gaat, is die redevoering die Stefanus nog even mag houden. Hij mag zich nog verdedigen. En dan houdt hij een hele lange redevoering, een hele preek, die we niet in zijn geheel hebben gelezen. En dan gaat hij er ook wel met gestrekt been in. Stefanus doet niet echt een poging om zijn boodschap wat verzachtend te brengen. En misschien heb je vandaag nog even de gelegenheid om het in zijn geheel te lezen, als je dat interessant vindt. Maar zijn verhaal komt eigenlijk hierop neer. Hij vertelt de geschiedenis van het volk Israël. Het begint ook met Abraham. Nog niet zo heel veel opmerkelijks, geloof ik. Maar dan vervolgens gaat hij echt accenten leggen op die momenten in de geschiedenis dat het volk ongehoorzaam is geweest. Hoe de broers tegen Jozef opstonden en hem in de put gooiden, maar dat God juist met Jozef verder ging. Hoe het volk opstond tegen Mozes en hoe toch Mozes was aangewezen om doorgang te geven aan de weg van God. En de suggestie is, dat is iets wat jullie vandaag nog steeds doen. Jullie luisteren niet naar de profeten die God heeft gestuurd. En zo hebben jullie ook niet geluisterd naar Johannes die Jezus aankondigde. En ook niet geluisterd naar Jezus zelf en hem vermoord. Dus het is een heel kritische vertelling van de geschiedenis. Zo'n geschiedenis die je liever niet hoort op die manier. En als Stefanus dan ook nog zegt dat God niet in de tempel woont, want daar eindigt zijn redevoering mee, dan is hij echt te ver gegaan. En dan wordt die menigte van leidinggevende heel boos. En de omstanders en zijzelf, zij ontsteken in woede en beginnen te knarsen, tanden, te grommen, zouden we zeggen. En ze schreeuwen moord en brand. En ze stoppen hun oren dicht en stormen op Stefanus af. En meteen al worden er stenen gezocht. Het is nogal explosief gebeuren. En nu vind ik vooral dat dichtstoppen van die oren tot de verbeelding spreken. Want dat is precies wat woede is. Woede is gesloten zijn. En er is een verschil tussen zachtmoedige mensen en tussen woedende mensen. En het verschil is niet dat zachtmoedige mensen softies zijn. Want Jezus zelf was ook zachtmoedig, zegt hij van zichzelf. Neem mijn juk op je en leer van mij dat ik zachtmoedig ben. En Jezus is ook degene die heel boos de tafels in de tempel omver kon werpen. Dus het verschil is niet dat woedend iemand, dat iemand is die opvliegend karakter heeft. En een zachtmoedige iemand die een beetje soft is. Maar het verschil tussen zachtmoedigheid en woede is open zijn en gesloten zijn. Een woedend hart sluit zichzelf af voor het verhaal van een ander. Een woedend mens is een gesloten mens. Woedende mensen hebben geen oren naar wat een ander wil zeggen. Of wat een ander verlangt of ervaart of nodig heeft. Als ik thuis boos ben op de kinderen, dan reageer ik niet pedagogisch verantwoord altijd. Daar heb ik geen zin in. Of ben er klaar mee. En dan krijgen ze boze woorden. Of ik zeg, ga maar naar boven. En dan, terwijl, als je zachtmoedig bent, ben je open. Wat zit er achter het gedrag van een kind? En waarom doet hij of zij zo? Dat is zachtmoedig. Soms zijn we ook boos. En dan zit de deur dicht. Dan zijn we gauw klaar ermee. En ik denk dat in onze maatschappij er heel veel boze mensen zijn. Oren zitten vaak potdicht. Veel mensen die geharnast zijn. Als er een verschil van mening is, je hebt een gesprek over het een of het ander, je bent het niet met elkaar eens, dan is het ook wel gauw klaar. En in onze maatschappij is er denk ik ook meer aandacht voor woedende mensen dan voor zachtmoedige mensen. Veel meer oog voor mensen die hun oren dichtstoppen en schreeuwen. De dichter Gerard Reven, schrijver, die had daar al lang geleden, ik denk in 1973 geloof ik, al aandacht in een gedicht voor die scheefgroei in die aandacht. Dat er veel meer aandacht uitgaat naar boze mensen dan naar zachtmoedige mensen. Het is een gedicht dat gaat over een zuster die woonde in een klooster in Weert, ergens in Limburg geloof ik. En hij schrijft dit dan. Zuster Immaculata, die al 34 jaar verlamde oude mensen was, die in bed verschoond en eten voert, zal nooit haar naam vermeld zien. Maar elke ongewassen aap die met een bord dat hij voor dit of tegen dat is het verkeer verspert, ziet 's avonds reeds zijn smoel op de tv. Toch goed dat er een God is. Beetje licht ironisch einde. Toch goed dat er een God is. Bij God zijn blijkbaar die zachtmoedige mensen wel in beeld. In de wereld niet. Daar worden ze over het hoofd gezien. Nou, al 34 jaar als het nodig is. Maar bij God worden ze opgemerkt, de zachtmoedige mensen. Dat is ook wat Jezus zegt. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Ja, hoe zachtmoedig zijn wij? Bent u? Ik hoop dat de kerk een plek van zachtmoedigheid is. En ik denk dat dat niet altijd lukt. Maar dat dat wel onze roeping is en dat we daar altijd wel voor gaan. Om open te staan voor iedereen. Waar je ook vandaan komt, wat ook je verhaal is. Ik weet niet of u hier al heel vaak bent gekomen of dat u hier sinds kort komt. En wat dan je verhaal is. En heeft u dat verhaal wat u zo met u meebrengt al eens op tafel durven leggen? Heeft u genoeg zachtmoedigheid ervaren om dat aan te durven? Heb je je harnas al uit durven trekken hier? Heb je de stenen in je hand al weggelegd? Ik denk dat het belangrijk is dat we dat doen. En dat het fantastisch is als er zulke mensen zijn in de kerk die ons daartoe aanzetten. Die heel open en uitnodigend zijn. Vertel je verhaal maar. Zachtmoedige mensen die ons daar dan in voorgaan. Die twee woorden, open en gesloten, die ik dus nu koppel aan woede en zachtmoedigheid, die twee woorden komen we ook in de tekst tegen. Het zijn die woedende mensen die dus hun wereld afsluiten, hun oren dichtstoppen. Maar Stefanus' wereld gaat juist open. Hij is vervuld van de Heilige Geest. En hij slaat zijn blik op naar de hemel. En dan ziet hij de luister van God. En dan zegt hij, ik zie de hemel geopend. Ze gaan oren dicht. Maar gaat een hemel open. En daarmee wordt zijn leven nog meer vervuld van zachtmoedigheid. Dan kan hij zelfs bidden voor zijn vijanden. Heer, reken deze zonde niet aan. Dan gaat hij heel erg lijken op Jezus die dat ook deed aan het kruis. Maar goed, wat koop je nou voor zachtmoedigheid? Prachtig zo'n open hemel. Wat zijn toch de brutalen die de halve wereld hebben? En als je hier in Gouden in de auto een rondje rijdt, dan zijn het de mensen die brutaal zijn, die je voorpiepen. Die met veel bozigheid misschien hun vinger opsteken. Wat koop je nou voor zachtmoedigheid? Helpt het iets in het leven? In het gedicht van Gerard Reven is dat ook een beetje dubbelzinnig. Als u Reven een beetje kent, van de middelbare school nog bijvoorbeeld. Is ook een beetje een dubieus figuur als het over geloof gaat. Heel gelovig enerzijds. Maar ook beelden voor God gebruiken die we niet zomaar zouden willen gebruiken. Meent hij dat nou toch goed dat er een God is? Is dat iets wat hij dan een beetje cynisch bedoelt? Of is dat echt oprecht? Wat kopen we nou voor zachtmoedigheid? Moeten we zuster Immaculata echt geluk wensen met haar leven? Nou, in de tekst is daar nog wel iets moois over op te merken. Iets waar je wel makkelijk overheen leest, geloof ik. Stefanus zegt, ik zie de hemel geopend en de mensenzoon die aan Gods rechterhand staat. En dat is opmerkelijk, want als het over Jezus gaat, die aan de rechterhand van God is, dan lezen we altijd in de Bijbel dat hij zit aan de rechterhand van God. Het beeld is dat God op de troon zit en dat Jezus naar de hemel vaart ook getroond in de hemel is. Hij zit op de troon, hij regeert daarmee. In Lucas 22 lezen we dat Jezus zit aan de rechterhand van God. In Marcus 16, Matthäus 26, ook bij Paulus in de brief aan de Colossenzen, hoofdstuk 3. En ook in de Hebreeënbrief, hoofdstuk 10. Steeds zit Jezus aan de rechterhand van God. Maar hier is Stefanus die omhoog kijkt en ziet Jezus aan de rechterhand van God staan. En het is niet een verschrijving van Lucas, want het staat er ook twee keer. Eerst Lucas merkt het dan op en daarna dan zegt Stefanus het ook. Ik zie de hemelen geopend en de mensenzoon staande aan de rechterhand van God. Het is ook heel bewust zo opgeschreven. En je vraagt je af, waarom? Waarom staat Jezus hier? Is Jezus gaan staan misschien om zijn martelaar, de eerste martelaar van de kerk, te groeten? Ik zou dat wel een ontroerend beeld vinden, geloof ik. Al het tumult, die woede. En Jezus die in de stilte van de hemelen overeind komt. Om het beter te zien. Om Stefanus te groeten. Te salueren. Groet van eer. Of misschien is Jezus gaan staan om het beter te kunnen zien. Niet alleen op het puntje van zijn stoel, maar zelfs overeind komen. Om het martelaarschap van Stefanus met eigen ogen te zien. Een soort beeld, actief kijkend, betrokken. Maar bijbels gezien heb je denk ik de beste papieren om het nog net iets anders uit te leggen. Lucas 12, wat Lucas dus al eerder al geschreven heeft, lezen we dat Jezus zegt, iedereen die mij erkent bij de mensen zal ook door de mensenzoon worden erkend bij de engelen voor God. En ik vermoed dat Lucas daaraan denkt hier. Jezus die opstaat om het voor Stefanus op te nemen. Om hem te erkennen voor de engelen bij God. Is er dan niemand die het opneemt voor Stefanus? Niemand die voor hem opstaat? Niemand die hem verdedigt? Jawel. De mensenzoon aan de rechterhand van God is gaan staan. En hij erkent Stefanus bij de engelen voor God. Zo'n heel klein woordje waar misschien best wel veel achter zit. En de vraag dan vanmorgen, doet Jezus dat ook voor ons? Gaat hij ook staan voor ons? Erkent hij jou en mij ook voor de engelen bij God? Neemt hij het voor je op? Of denk je misschien dat hij jou juist afwijst en afkeurt? Omdat je nu eenmaal niet zo te goede trouw bent geweest in het leven. Of in het geloof. Ben je vooral heel druk met allerlei dingen in het leven. Is dit voor je gevoel toch iets dat je er vaak een beetje bij doet? Ben je al helemaal geen martelaar? Als je jezelf met Stefanus zou moeten vergelijken. Iemand die sterft voor het geloof. Ik zou dat niet doen, denk je misschien. Ik weet het in ieder geval niet zeker of ik het zou doen. Dit leven is me te lief. Kijk, dat Jezus gaat staan voor hem, dat kun je begrijpen, maar voor mij? Nou, wacht heel even, niet zo snel. Bij het martelaarschap denken wij natuurlijk aan sterven voor ons geloof. Maar een martelaar is niet per se iemand die zijn leven geeft. In het Grieks is een martelaar iemand die getuigt. Een getuige is een martus. En dat is wat we zijn, geloof ik. Getuigen. Getuigen van het evangelie van Jezus Christus. Dat is waarom u hier vanmorgen bent gekomen, denk ik. Om dat opnieuw te horen en daar opnieuw weer uit te kunnen leven. We moeten niet denken dat het martelaarschap altijd het sterven is. Het sterven is ook iets wat Jezus heeft gedaan. Het kan iemand overkomen, zeker in andere landen, deze wereld, wanneer je getuigt van Jezus, dat het je de kop kost. Maar dat is niet iets waar je naar moet verlangen. Wat onze roeping is, is om te getuigen. Te getuigen van Jezus, het leven dat we in hem hebben gevonden. Getuigen van zijn sterven en zijn opstanding. Getuigen van zijn koningschap. En dat doen we, geloof ik. Met elkaar getuigen. En Jezus zegt, wie mij erkent onder de mensen, hem zal ik erkennen. Bij de engelen voor God. Dus misschien dat hij wel voor je opstaat. En jou herkent. Ook als je hier op aarde niemand hebt die voor je opstaat. Jou verdedigt. Als je het soms voor jezelf moet opnemen. Als de verwijten je om de oren vliegen als de stenen bij Stefanus. En wat veel vaker gebeurt nog, dat de verwijten uit je eigen hart komen. Zelf verwijten. Zijn het stemmen van vroeger, van mensen lang geleden. De kinderen uit het dorp die je pesten, op je neerkeken, je uitjoelden. Is het de stem van je vader of van je moeder? En klinkt daarin nog steeds de afkeuring door? Stemmen die helemaal in jezelf zijn gaan zitten. Die je nooit bent kwijtgeraakt. Verwijten. Gesloten stemmen. Harde stemmen. Is er dan niemand die het voor je opneemt? Niemand die voor je gaat staan? Nou, zou er dan boven in de hemel niet iemand zijn die voor je opstaat? Amen.
Thank you.
Samen bidden. Heer God, Vader in de hemel, wij danken u voor mensen als Stefanus om ons heen. Mensen die zachtmoedig zijn, die een open houding hebben. Die ontwapenend leven en ons dan daarin voorgaan om ook onze harnas dan uit te trekken. Om de steen in onze hand weg te leggen. Heer, wij danken u voor mensen als Stefanus. We danken u voor het verhaal dat we over hem hebben gelezen vanmorgen. Voor zijn wereld die open ging, de hemel die open ging. En wij danken u dat er zulke mensen ook altijd wel in ons midden zijn, in de kerk. Want wij hebben ze zo ontzettend nodig. In deze wereld waarin zoveel is dichtgegooid, opvattingen die niet verschuiven. Meningen in beton gegoten, gesloten houdingen, hoog opgetrokken muren, veel bozigheid. Wij hebben de wijsheid van Stefanus nodig en die zachtmoedige geest die hem bezielde ook in ons midden. En wij willen u bidden dat de kerk een plek van zachtmoedigheid mag zijn. Een alternatief voor de vaak gesloten en bozige wereld. En wij danken u voor Christus onze Heer. En dat u zelfs opstaat voor gewone mensen zoals wij. We schieten van alles nog tekort aan ons leven en rammelt niet zelden van alles aan ons. Maar dat u het toch voor mensen op wilt nemen. Dat u ons verdedigen wil voor de engelen bij God. En ook misschien als wij een schuldgevoel hebben over iets. Als er iets is in ons leven wat helemaal niet in de haak is. Waar we dan ook zeker mee moeten stoppen, op wat voor manier dan ook. Waar we op terug moeten komen bij mensen in onze omgeving. Als we opnieuw moeten beginnen. Maar dat niet hoeven te doen om zo uw genade te verdienen, maar juist doen omdat u degene bent die voor ons opstaat, ook ondanks die donkere pagina's in ons leven, in ons bestaan. Dat u het voor ook zondaren opneemt en dat u voor ons in wilt staan. Daar danken wij u voor. Dat u ons herkent in de hemel als wij u herkennen op aarde. En daarom bidden wij u, maak van ons getuigen, martelaren. Mensen die met een levend geloof in deze wereld staan. En die vanuit een innemendheid ook hier zich bijrekenen. Zich niet te slecht en ook niet te goed voelen voor de kerk van Christus. En van daaruit durven te leven. Heer, wilt u die geest van de gemeente in ons hart ook leggen. En de vrucht van de geest waarover we ook lazen in ons hart laten groeien. Heer, wij bidden u voor elkaar. Voor hen die ziek zijn, die het zwaar hebben. Ontfermt u zich over hen. Denk aan mensen in Gouda, de stad waar we zijn. Dat u zich ontfermen over deze plek. Waar zoveel mensen leven en wonen met elkaar. En geef dat we open mogen zijn voor elkaar. Met open harten mogen leven. We bidden u voor de wereld waarin we leven. En juist ook voor al die plekken waar vuur uit de hemel geregeld neerdaalt en mensenlevens dood. Voor Gaza, Heer, ontferm u. Oekraïne, Soedan, Congo, zoveel plekken waar geweld heerst. Waar de gesloten houding is uitgedraaid op bruut geweld. Heer, wij bidden u om vrede, om zachtmoedigheid, om uw koninkrijk. En hoor ook in een moment van stilte onze persoonlijke gebeden als wij bidden wat niemand anders voor ons kan zeggen. Hoor onze gebeden in de naam van hem die ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van nu is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Het zal een mededeling zijn voor de collecte. Daarna zingen we ons slotlied. Dat is 754, dus 1, 2 en 3.
Goedemorgen gemeente. Er wordt vandaag gecollecteerd voor het werelddiaconaat en kerkbeheer. De diaconale collecte is bestemd voor een project van Kerk in Actie in Moldavië. In Moldavië staan zieke en kwetsbare ouderen er alleen voor. Door de hoge werkloosheid in het armste land van Europa werken hun kinderen veelal in het buitenland. Moldavië kent bovendien geen zorgstelsel vanuit de overheid. Met steun van Kerk in Actie biedt organisatie Homecare ouderen thuiszorg. Komt op voor hun rechten en ondersteunt mantelzorgers. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat. De collecte voor kerkbeheer houden we wekelijks. Uw gift wordt gebruikt voor alle zaken die nodig zijn om onze kerk in stand te houden. Samen met de opbrengst van Kerkbalans zijn dat de inkomsten die centraal door het College van Kerkrentmeesters worden beheerd. Samen met de kerkrentmeesters in de wijken wordt afgestemd hoe de giften op een zorgvuldige manier worden gebruikt voor het instand houden van onze kerken. U kunt digitaal via de Pauluskerk-app geven of door gebruik te maken van het kaartje in de bank. En wilt u fysiek geven, dan kan dat straks bij de uitgang. De zak is bestemd voor de diaconie en de schaal is bestemd voor het kerkbeheer. Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.
Ga weer hier vandaan met de vrede van God. Verwacht het koninkrijk van God en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de nabijheid van de Heilige Geest, zij met u allen.